Dit is aflevering 138 van de Nieuwe Leiders Podcast over op weg naar een meer volwassen leiderschap. Er zijn in de wereld nogal wat systemen die niet meer zo lekker werken als ze ooit deden. Kijk alleen maar naar de economie, of beter gezegd het kapitalisme, maar ook de democratie. De manier waarop we werken in organisaties, die leidt tot nogal wat onvrede, burn-out, quiet quitting, noem het allemaal maar op. En als we die systemen echt willen veranderen, dan moeten we beginnen met anders kijken en anders denken. Willen we afbrokkelende systemen fundamenteel aanpakken, dan begint dat allereerst met dat we op andere manieren moeten gaan samenwerken, samenleven, ander leiderschap aan de dag gaan leggen en ons anders organiseren. En wil je dat voor elkaar krijgen, dan is het dus nodig dat we bewuster worden, dat ons bewustzijn groeit. Want om die oude Einstein er maar weer eens bij te pakken, we kunnen actuele problemen niet aanpakken met hetzelfde bewustzijn als waarmee ze zijn ontstaan. We moeten daar bovenuit groeien. Maar hoe werkt dat en hoe doe je dat? En ik heb me daar ook dankzij het boek dat ik op dit moment aan het schrijven ben over empathisch leiderschap, ik ben me daarin aan het verdiepen. Onze bewustzijnsontwikkeling, of anders gezegd, de vraag hoe kunnen we nog meer volwassen worden als leider, dat is waar ik het in deze aflevering graag met je over wil hebben. Omdat er veel over te vertellen is, neem ik het in twee delen op. En in dit eerste deel vertel ik je over de verschillende ontwikkelingsfasen die we als volwassenen doormaken. Dat is een raamwerk en dat geeft je al wat gevoel, hoop ik, bij waar dingen op dit moment in het collectief een beetje stagneren. En in de tweede aflevering, die ik later opneem, gaan we kijken naar hoe kun je nu jezelf en je omgeving zodanig begeleiden, zeg maar, dat je dat bewustzijn verder ontwikkelt en we als collectief ook beter in staat zijn om met complexiteit om te gaan. En vandaag dus deel 1. En heel lang dachten psychologen dat onze ontwikkeling, dus de manier waarop we denken en betekenis geven aan de wereld en ons leven, dat zo'n beetje het hoogtepunt bereikte in de adolescentie. Dat we een soort bovengrens hebben voor wie we kunnen worden en voor de manier waarop we de wereld kunnen begrijpen. Maar toen kwam de Harvard-psycholoog Robert Keegan. En Keegan die volgde 30 jaar lang een groep volwassenen en ontdekte dat we ons tot ver in de volwassenheid kunnen blijven ontwikkelen en dat we ook hogere niveaus van bewustzijn kunnen bereiken. En deze ontwikkeling werd de basis van zijn Theory of Adult Development. De theorie schetst 5 verschillende ontwikkelingsstadia waar volwassenen doorheen kunnen gaan en elke nieuwe fase vertegenwoordigt een belangrijke transformatie in de manier waarop we denken en betekenis geven aan ons leven. We zijn in staat om op hogere abstractieniveaus naar de wereld te kijken. En waarom is die ontwikkeling belangrijk? Heel kort door de bocht, omdat we om effectief te blijven in steeds meer complexiteit, we gewoon nieuwe manieren nodig hebben om over onszelf en de wereld na te denken. Ons vermogen om te gaan met complexiteit moet toenemen met de toenemende complexiteit, om dat voor te blijven, om daar goed mee om te kunnen gaan. En Keegan gebruikt de aloude vergelijking van onze ontwikkeling met die van een rups. Net als rupsen hebben wij het potentieel om in vlinders te veranderen, dus om hogere niveaus van ontwikkeling en bewustzijn te bereiken. En het is zeker niet de bedoeling dat een rups als rups sterft. Het is de bedoeling dat een rups in een vlinder verandert. En toch ontdekte Keegan dat de meerderheid van de volwassenen geen betekenisvolle groei doormaakt. Kortom, velen van ons sterven voordat we vlinders worden. Volwassen betekent in die termen zeg maar de overgang naar hogere ontwikkelingsstadia. Het betekent het ontwikkelen zeg maar van een onafhankelijk zelfgevoel, het verwerven van eigenschappen die verband houden met wijsheid, met sociale volwassenheid. En het betekent dat we meer controle krijgen over ons eigen gedrag en dat we steeds meer ons bewust worden van en beter in staat zijn om onze relaties en de sociale factoren die ons beïnvloeden, om die te beheren. De meeste van ons, ongeveer 65% van de bevolking, worden echter nooit hoogfunctionerende volwassenen. En dat wil zeggen dat we in het model van Keegan, dat uit 5 fasen bestaat, dat we nooit voorbij fase 3 komen. Het ontbreekt ons dan nog steeds aan een onafhankelijk zelfgevoel, omdat veel van wat we denken, geloven en voelen heel erg afhankelijk blijft van hoe we denken dat andere mensen ons ervaren. En dat is een probleem. Want in deze tijd waarin polarisatie toeneemt, spanningen toenemen, maar ook oprukkende technologie zoals AI en algoritmes waar we mee te maken hebben. In deze tijd is het juist belangrijk dat we steeds beter in staat zijn om zelf kritisch te denken, om met complexiteit om te gaan, om op andere manieren uit te zoomen en te zien wat gebeurt hier nou eigenlijk. Dus hoe kunnen we overgaan naar hogere fasen? Nou, ik zei het al, de theorie van Keegan die schetst 5 verschillende ontwikkelingsstadia, heel simpel 1 tot en met 5. En de meeste van ons bevinden zich eigenlijk in een soort overgangsfase tussen 2 van die fasen. En soms denken we wel eens dat volwassen zijn simpelweg betekent dat we beter worden in wat we doen. En in mijn termen is dat horizontale ontwikkeling, gewoon meer vaardigheden leren, meer kennis verwerven, meer diploma's halen. Maar volgens Keegan gaat volwassen worden helemaal niet over het leren van nieuwe dingen, dus die horizontale ontwikkeling, kennis, maar over transformatie. Het veranderen van de manier waarop we de wereld zien en begrijpen. Dus dat is verticale ontwikkeling, dat zou je kunnen zeggen als wijsheid. En transformatie, wat hij daarmee bedoelt, nou ja, je zou bijna kunnen zeggen, dat lijkt wel een soort Copernicaanse verschuiving, maar dan van jouw persoonlijkheid. Want voor Copernicus dachten we dat de aarde het centrum van het zonnestelsel was. Nou, toen kwam Copernicus langs en die liet zien, die zon staat helemaal niet in het midden. Fysiek was er niks veranderd. De realiteit was nog steeds zoals die altijd al was. Maar onze hele opvatting en onze hele perceptie van de wereld was in één klap getransformeerd. En wat Keegan zegt, en dit is een wat abstract concept wat ik zal toelichten, is dat de overgang naar die hogere bewustzijnsstadia vereist dat we een verschuiving hebben van subject naar object. Dus het verplaatsen van wat we weten van subject, dus waar het controle over ons heeft, naar object. En dat is waar wij het zelf onder controle hebben. Nou, bear with me, ik ga het uitleggen. Hoe meer onderdelen van ons leven we als object kunnen beschouwen, hoe duidelijker we de wereld, onszelf en de mensen in onze wereld kunnen zien. En dat klinkt abstract, dus even een toelichting. Als je het hebt over subject, dan zou je dat het labeltje kunnen geven, ik ben. Dit zijn de concepten, de zelfconcepten waaraan we gehecht zijn en waar we dus niet echt objectief naar kunnen kijken of over na kunnen denken. Dat zijn bijvoorbeeld onze persoonlijkheidskenmerken. Als je subjectdenken hebt, dus ik ben, dan zeg je ik ben nu eenmaal onzeker, ik ben nu eenmaal ongeduldig, ik ben nu eenmaal verlegen. Maar dat subjectdenken, dat kan ook gaan over aannames over de manier waarop de wereld denkt, de wereld werkt, over gedrag, over emoties, dat soort dingen. Heb je het over objectdenken, dan zou je daar het stempel ik heb op kunnen plakken. En dat gaat over concepten waarvan we ons los kunnen maken. We kunnen ook anders naar iets kijken. We kunnen erover reflecteren alsof we eigenlijk op een afstandje staan. We kunnen vanaf een afstandje observeren naar, waarom vertoon ik dat gedrag? Waarom voel ik me zo? En we kunnen dan ook zelf meer regie terugpakken. We kunnen zelf meer keuzes maken. Dat is echt emotionele volwassenheid die je daarmee ontwikkelt. En je kan dat subject-object verschuiven in de loop van je leven. Soms herkennen als je bent opgevoed met een bepaalde religie. Als je dan jong bent, dan is je religie subjectief. Dat wil zeggen, je denkt ik ben christen of ik ben moslim of ik ben boeddhist. Helemaal afhankelijk van onze ouders of de gemeenschap waar we deel van uitmaken. En we hebben nog niet het vermogen om die overtuigingen überhaupt te analyseren of in twijfel te trekken. Het is ons normaal. Het is het water waar de goudvis in zit. Als je die vraagt van hoe is het water, dan vraagt die ook welk water. Maar zodra we ouder worden, dan wordt religie objectiever. Dat wil zeggen, ik ben niet langer mijn overtuigingen. Ik ben nu een mens met overtuigingen die een stap terug kan doen, erover na kan denken en zelf kan beslissen. Dus rondom dit soort thema's merk je een duidelijke subject-object verschuiving. En dat is een normaal verloop als je volwassen wordt. En hoe meer ik een stap terug kan doen en kan analyseren en reflecteren op mijn eigen gedrag, mijn gevoelens, mijn verlangens, mijn behoeften, hoe meer ik kan opereren vanuit een plaats van kalmte, van kracht, van heelheid, zeg maar. Ik ben dan in staat om meer objectief, meer onthecht te kijken naar de dingen. En dat wil zeggen, ik ben niet mijn gevoelens, emoties, mijn verleden, wat mij overkomen is, mijn overtuigingen. Ik ben dat wat daarnaar kan kijken. He, die gevoelens die stromen door mij heen, die overtuigingen die stromen door mij heen. Transformatie en de verschuiving tussen subject en object zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van volwassenen. En nogmaals, dat gebeurt dus volgens Keegan in 5 stadia. En ik zal me vooral even concentreren op de fase 3, 4 en 5, omdat die het meest van toepassing zijn op de ontwikkeling van volwassenen. Want daar zitten de meeste volwassenen in. Maar heel kort even, wat is dan fase 1? Nou, dat noemen ze ook wel de impulsieve geest. En dat is wat je in je vroege kinderjaren hebt. Je kunt jezelf op dat moment nog niet loszien van je impulsen en je gevoelens. Hè? Baby's die honger hebben, die hebben alleen maar honger. Die kunnen alleen maar huilen. Kinderen die hun zin niet krijgen. Kleine kinderen in de supermarkt die helemaal overspoeld door emoties. Die zijn de emoties. Die kunnen daar nog niet los van. Nou, kom je bij fase 2. Dat heet de imperiale geest. Imperial mind hè, in het Engels. Waarbij de nadruk sterk ligt op eigen behoeftes, interesses en belangen. En dat betekent dat relaties die je hebt vanuit dat bewustzijn, die zijn vooral transactioneel. Anderen zijn een middel om in je eigen behoeften te voorzien. En je ziet het veel bij pubers. Die vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk hoe anderen hen zien, maar vooral omdat dat gevolgen voor hen heeft. Ze volgen regels of ideologieën vanwege externe beloningen. Bijvoorbeeld, je wil heel graag ergens bij horen en daarom word je, veganist of je wordt punker of je wordt, noem het allemaal maar op. Maar ze volgen die regels of ideologieën misschien ook wel voor straffen, hè? Omdat je anders gestraft wordt. Minder omdat ze er echt in geloven, omdat het iets intrinsieks is. En naast pubers blijft zo'n 6% van de volwassenen in deze fase hangen. En dat zijn mensen die wij wel herkennen als mensen met narcistische persoonlijkheidseigenschappen. Omdat ze de wereld vooral vanuit het perspectief van het eigen zelf bekijken. En dat is wat we helaas nog erg veel tegenkomen. Nou ja, daar heb ik veel over verteld in mijn podcast over de narcistische organisatie. Dus als je dat interessant vindt, zoek hem even terug. Want daar is nog heel veel over te vertellen. 1 en 2 waren dat, maar het grootste deel van de mensheid bevindt zich in fase 3 van het model van Keegan. En dat is wat ze noemen de gesocialiseerde geest. En dat zou gaan volgens Keegan om zo'n 58% van de bevolking. Maar eerlijk gezegd, ik heb het idee dat we de afgelopen jaren in een golf van bewustzijnsontwikkeling zitten. Dus het zou me niet verbazen als er inmiddels dat die percentages wat hoger zijn. Dus dat er meer dan 58% van de mensen in fase 3 zitten. Nou, wat is fase 3, die gesocialiseerde geest? Daarin richten we ons vooral op het voldoen aan sociale verwachtingen en het naleven van de sociale normen en rollen. Dus anders gezegd, We houden ons aan de ideeën, de normen en de overtuigingen die actief zijn in onze eigen bubbels. Dus wij associëren ons heel erg met onze familie, met onze cultuur, met onze ideologie, met onze samenleving, net in welke bubbel je zit. En die zijn het uitgangspunt voor hoe wij naar de wereld kijken. Dus die sociale normen, die internaliseren we. En dat niet alleen, we kijken ook vooral naar onszelf door de ogen van anderen. Hoe anderen ons ervaren. Dus we vinden het heel belangrijk dat we door anderen gevalideerd worden. Je ziet bijvoorbeeld in het onderwijs, je weet pas dat je een proefwerk goed hebt gedaan als je een goed cijfer hebt. Dat is externe validatie. Dat soort mechanismen zitten nog heel erg in dat fase 3 volwassenheid. Kijk je naar een thema als moraliteit, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat In fase 2 is een bedrieger vooral bang om betrapt te worden vanwege de gevolgen. Je wordt betrapt op vreemdgaan en je bent bang dat je relatie uitgaat, dat je eruit gegooid wordt. Je bent bang voor de consequenties. Maar zit je in fase 3 bewustzijn en je gaat vreemd, dan voel je je schuldig omdat je weet en voelt dat het verkeerd is. Dat het in strijd is met de waarden van jouw sociale groep. En voor heel veel mensen lijkt de sociale volwassenheid hier op te houden. Want ja, laten we wel zijn, 58%, dat is het allergrootste percentage mensen zit in deze groep. En waarschijnlijk zijn het er nog wel meer. Maar het potentieel voor verdere ontwikkeling is er zeker. En dat zie je ook steeds meer om je heen gebeuren. Dus even het sprongetje meteen maken naar fase 4. Fase 4 is de zelfsturende geest, de self-authorizing mind. Een bewustzijnstadium waar ongeveer 35% van de volwassenen in zou zitten. Nou, in fase 4 zijn we in staat om te definiëren wie we zijn, zonder dat dat helemaal afhankelijk wordt, zonder dat we afhankelijk zijn van de goedkeuring van andere mensen of van onze omgeving. Dus we begrijpen echt dat we een persoon zijn met eigen gedachten, eigen gevoelens, eigen overtuigingen, die onafhankelijk zijn van de normen en de verwachtingen van onze omgeving. Dus we zijn beter in staat om ook kritisch na te denken over onze eigen gedachten en onze gevoelens en gedragingen. En bovendien, en dit is heel belangrijk, zijn we met dit bewustzijn ook in staat om even verschillende perspectieven aan te nemen. En zo ga je begrijpen dat de wereld niet altijd zwart-wit is, maar dat het vol zit met nuances en grijstinten, want we kunnen ons beter in perspectieven van andere mensen verplaatsen. Je voelt misschien al een beetje aan dat dit vierde bewustzijnsniveau de drempel is die je over wil om richting een transformatie te gaan van systemen. Niet in de laatste plaats omdat mensen in dit stadium grotere emotionele intelligentie ontwikkelen. Ze zijn beter in staat om hun eigen emoties te herkennen en te begrijpen en reguleren. Maar ze hebben ook een groter vermogen om empathie te tonen en zich in te leven in de ervaringen van anderen. Dus in dit bewustzijnsniveau ben je beter in staat om bruggen te slaan tussen de verschillen en kom je als het ware een beetje uit de sociale normen van jouw eigen bubbel. En als er dus genoeg mensen zijn die over deze vorm van bewustzijn beschikken, dan komen we al dichter bij een kantelpunt waarbij we uit die polarisatie kunnen klimmen, waarbij we bruggen kunnen slaan en ook wat genuanceerder kunnen kijken naar alle verschillende perspectieven die er leven en waarbij we beter kunnen omgaan met complexiteit. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want maar 1% van de mensheid zou het stadium bereiken dat Keegan noemt de onderling verbonden geest. Dit is een wat abstract stadium, ook omdat er maar 1% van de mensen in dit stadium terechtkomt. Maar je zou het kunnen omschrijven als mensen die het vermogen hebben ontwikkeld om complexe, tegenstrijdige en zelfs paradoxale ideeën te omarmen en te integreren. Die zijn in staat om eigen gedachten en overtuigingen heel kritisch te onderzoeken, maar ook de systemen waar we deel van uitmaken. We kunnen in dat bewustzijn verschillende standpunten in overweging nemen. En we voelen op een heel diep niveau dat de waarheid vaak afhankelijk is van de context en van het perspectief. Er is dus niet één waarheid. We kunnen de paradox omarmen vanuit het besef dat er meerdere, op het oog zelfs tegenstrijdige waarheden, naast elkaar kunnen bestaan. Nou, mensen in dit bewustzijn hebben een diepgaand begrip van de waarde van diversiteit. Die zien dat je diversiteit nodig hebt om tot wijsheid te komen. En die kunnen dus ook de complexe relaties tussen verschillende verschijnselen veel beter begrijpen. En er is een diepgaand besef van verbondenheid met iets dat groter is dan henzelf. Zoals de hele mensheid, het universum, het collectieve bewustzijn, misschien zelfs spirituele dimensies. Dus mensen die dit stadium ervaren, die ervaren een gevoel van eenheid en verbondenheid met alles, al het leven om ze heen, en zijn ook in staat om hun ego te overstijgen. En dat maakt dat deze mensen veel meer altruïsme jegens anderen voelen en meer compassie. nog empathischer zijn en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het welzijn van anderen en de wereld als geheel. Nou, en misschien denk je als je deze 5 verschillende bewustzijnsstadia hoort van, nou ja, ik herken me niet echt in 1, ik zit in meerdere en dat klopt. Want het is belangrijk om te beseffen dat elke fase een ideale uitkomst beschrijft. Hè. Het is dus niet zo dat er is geen enkel individu dat voldoet aan alle aspecten van deze beschrijvingen. Je kan het eerder zien als een soort routekaart. Het is een manier waarop we ons kunnen oriënteren op hoe we de werkelijkheid momenteel ervaren. En we kunnen zien waar ontwikkeling mogelijk is. En het is ook belangrijk om op te merken dat dat pad naar hogere bewustzijnsfases zeker niet lineair is. Het is complex en door je hele leven heen zie je dat het heel veel heen en weer beweging met zich meebrengt. Vaak als je iets ongelooflijk ingrijpends meemaakt, geeft dat ook een soort enorme duw richting een volgende bewustzijnsstadium. Misschien herken je dat wel als je een naaste bent verloren of hè, je hebt zelf een hartinfarct of bijna doodervaring gehad, dan kan dat je enorm voortstuwen in je bewustzijnsontwikkeling. In de praktijk zit ieder van ons altijd tussen een paar fasen in en is het ook nog eens behoorlijk situationeel. Dus je zal in je werkomgeving bijvoorbeeld heel anders zijn in je bewustzijn en het gedrag wat daarbij hoort dan in relatie tot je partner. Dus dat kun je bij jezelf, kun je dat nagaan. Nou, deze even, nou, je hoort al, het is heel veel informatie wat ik met je te delen heb. Dus laat het stof even neerdalen, maar ik ben wel heel benieuwd wat je hier uithaalt. En dit is het bruggetje naar een volgende aflevering waarin ik je ga meenemen in hoe kun je nu zorgen dat je jezelf en je omgeving door die ontwikkeling heen kunt begeleiden. Zonder heel hard aan dat gras te trekken in de hoop dat het gaat groeien. Maar ik hoop dat je uit deze aflevering al kunt meenemen hoe belangrijk het is dat we iets gaan doen aan die bewustzijnsontwikkeling. Want dat is een fundament waarmee we verder kunnen bouwen aan nieuwe systemen, aan nieuwe manieren waarop dingen beter gaan functioneren, maar vooral ook uit die valkuil van de polarisatie komen. Nou, was dit een eye-openende aflevering voor je? Heb je hier wat uitgehaald? Dan zou je me ontzettend helpen als je 5 sterren wil achterlaten in jouw podcast-app naar keuze. Dat helpt mij niet alleen om beter zichtbaar te worden, maar het helpt ook andere leiders om deze podcast te vinden, zodat we met elkaar een hele krachtige beweging op gang weten te brengen. Dus ongelooflijk fijn als je luistert en doe me dat kleine plezier. De sterren zijn in de podcastwereld eigenlijk goud. Dus als je mij dat goud wil schenken, dan kan ik dit blijven doen zonder daar sponsorship of wat dan ook voor te zoeken. Dus dank je wel dat je sterren voor mij wilt achterlaten. En heel graag tot het tweede deel van deze aflevering.